geef. Zonder meer zullen jij vrij blijven van bitterheid. Ik wil het vandaag nog over dankbaarheid hebben. Je hebt al gemerkt misschien. Ik hou er altijd van eerst de praktijk en daarna nog een beetje theorie. Maar zelfs de wetenschap heeft aangetoond dat als je dankbaar bent of tevreden bent, dat je dat gelukkiger maakt, dat je dat weerbaarder maakt voor tegenslag. En dat het helpt om hechte relaties aan te gaan. Dus ontevredenheid zorgt ervoor dat het eigenlijk, als ik een ontevreden houding heb, dan maakt het moeilijker om vriendschap te hebben. Het brengt een soort verwijdering of zo. Misschien als ik een zuurpruim was geweest, dan was ik Tisa nooit tegengekomen. Dat zou best kunnen. Soms kan onze houding, en ik heb het dan niet over dat je tegen iedereen dankjewel zegt, want sommige mensen die zeggen zo vaak dankjewel dat je je afvraagt of dat wel een instelling van het hart is, of dat het een soort goedkeuringsmechanisme is geworden. Het gaat om een diepe tevredenheid, een diepe dankbaarheid, laat ik zeggen, van je hart. Dat is belangrijk. Dat geeft rust. Dat is een anker voor je ziel. En dan wil God, wil je daarbij helpen. Laten we lezen, we waren al in Filippenzen 4. Laat ik eerst even een ander lezen. Colossenzen. Filippenzen. Colossenzen. Laat de vrede van God heersen in je hart. Nou, dat is weer een mooie. Ik hou van die one-liners naar de buurman, dat heb je al gemerkt. Volgende week preekt er iemand anders, dus dat hoeft niet meer. Laat de vrede van God je hart vullen, Wim. Als je op je karretje rondrijdt. Dat is altijd mooi. Wim die ziet nooit iets. Die rijdt rond op zijn kar. Ik zie je heel vaak door de week. Ik steek altijd mijn hand op voor het geval dat je kijkt. Op je karretje, overal waar je bent, dat de vrede van God, dat die je harten vult. Waar u ook in één lichaam geroepen bent en wees dankbaar. Even een pookje naar de zijkant. Wees dankbaar. Ja, wees dankbaar. Ik ga zo nog naar meer plaatsen toe. Wij denken vaak dat dankbaarheid een gevolg is van dingen die gebeuren. Er moet iets goeds gebeuren en dan ben ik dankbaar. Maar ik zou je zeggen, de Bijbel werkt vaak een beetje omgekeerd. Dat is heel fijn dat je dankbaar bent als er iets goeds gebeurt. En dat is ook heel fijn en dat moet je ook zijn. Hartstikke leuk, maar als ik alleen dankbaar ben, als er goede dingen gebeuren, dan ben ik afhankelijk van het gedrag van Willem-Jan. Dan ben ik afhankelijk van het gedrag van Tirza, van Levi, van Arina. Komt er een brief binnen en dan denk ik, oh, met angst en beven maak ik hem open. Dat is leuk, hè? Ik krijg nooit brieven, behalve van Arina. En die kan mooi schrijven, mooi handschrift, krijg een mooi geschreven brief. Ik vind dat wel mooi. Als ik niet in de kerk had gezeten, had ik dat nooit meegemaakt. Dat is mijn speciale band met Arina, briefwisseling. Ik heb zelfs een keer een brief teruggeschreven, handgeschreven. Ja, klopt. Dat was jaren geleden. Ja, weet. Nou ja, wie weet, als je me er eentje schrijft, krijg je er eentje terug. Oh, naar. Maar je hart vult zich niet, als die alleen zich vult met dankbaarheid, als er goede dingen gebeuren, dan ben je afhankelijk van externe factoren in het leven. Nu helpen die allemaal best wel mee. Maar God wil dat we een instelling hebben van dankbaarheid. En dat leert hij ons. En daarom zegt hij ook, geeft hij het als een opdracht. Wees dankbaar. Wees tevreden, zou je ook kunnen zeggen. Mag je dan niks te wensen hebben? Tuurlijk wel. De Bijbel zegt ook, laat al je wensen met gebed en met smekingen en met dankzegging bekend worden bij God. Oftewel, je mag je wensen bekendmaken bij hem in dankbaarheid. Met smekingen zelfs, met gehuil zelfs. Ik bedoel, Roland die mag een jammerklacht naar God brengen. Oh, alstublieft, Heer. Wat zeg je? Vaak genoeg gedaan, ja. Met smeking, maar met een hart van dankbaarheid mag je dat brengen bij hem. Het is fijn als er goede dingen gebeuren, het helpt. En Paulus zegt in, dat kunnen we wel lezen, in Filippenzen 4. Daar gaan we weer terug naartoe. Vers 11. Niet dat ik dit zeg vanwege gebrek, want ik heb geleerd tevreden te zijn. Hier staat iets, hij heeft, Paulus die was dat, als ik zijn brieven ook lees, was dat niet een heel gemakkelijk iemand, volgens mij. Had een hele, was een beetje idealist. Wie is dat hier ook een beetje? Was idealist. Ja, als je een idealist bent, heb je meestal ook met heel veel frustratie te maken. Ga verbouwen, zet een ideaal neer. Ja, ik durf het bijna niet te profiteren, maar ik weet al dat het anders zal gaan dan jij op papier hebt gezet. Komt met teleurstelling gepaard. En Paulus zegt hier, ik heb geleerd tevreden te zijn in de omstandigheid waarin ik verkeer. Hoe? En dan gaat hij iets noemen. En ik weet wat het is vernederd te worden. En ik weet wat het is overvloed te hebben. En wat staat er nog meer? In elk opzicht en in alles ben ik ingewijd. Zowel in verzadigd te zijn als in honger te lijden. Zowel in overvloed te hebben als in gebrek te lijden. Oftewel, Paulus had door situaties in zijn leven geleerd tevreden te zijn, dankbaar te zijn. In goede en in kwade dagen. Je hoeft niet tevreden te zijn met alles. Als ik barstende koppijn heb, ben ik niet heel dankbaar voor de koppijn. Dat staat er niet. Er staat dat ondanks de koppijn mijn hart tevreden kan zijn. En dat heeft Paulus geleerd. Ik moet zeggen dat mijn tevredenheid nog wel eens erg afhankelijk is van wat er om me heen gebeurt. Maar wie is dat ook het geval? Ja, je merkt. Dan merk je ook, dat gaat een beetje zo, hè? Dan. Er is een leerweg. En die leerweg loopt niet over rozen. Die loopt vaak ook door moeilijke omstandigheden heen. Maar Paulus zegt dat hij daardoor geleerd heeft dankbaar te zijn. Tevreden te zijn. Leeftijd helpt ook. Dat is een bemoediging. We worden elke dag een dagje ouder. Dus bij de meeste mensen helpt het. Bij sommigen gaat het juist de andere kant op. Ik kom wel eens in bejaardentehuizen. Dan gaat het meestal of deze kant op of deze kant op. We worden heel tevreden. Als je weer wat dingen in het leven gezien hebt. Of worden juist heel ontevreden en sikkeneuren over alles. Paulus had het geleerd. Ik denk dat dankbaarheid, God zegt zelfs, kom met dankbaarheid, kom met lof. In een andere vertaling staat er dankbaarheid. Kom zijn poorten daarmee binnen. Oftewel, als je naar God komt, dan wil hij ook graag dat je komt vol dankbaarheid. Het is ook wel fijn als je kinderen zo binnenkomen. Ik weet niet wie de kinderen heeft. Wat zeg je? Ja. Die hebben de sleutel gevonden. Ja, een paar tieners in huis. Als ik terugdenk toen ik tiener was. Zo, een partijtje ondankbaar. Dat is het leuke, hè? Tieners die denken vaak... Er bestaat maar één iemand. De aardas loopt hier. En de hele wereld draait rond deze aardas. Geen idee wat er omheen gebeurt. Als ik daaraan terugdenk. Echt ondankbaar, joh. Dat is dan nog de leeftijd. Maar het is een beetje rot als je dat nog hebt als je 35 bent. God wil dat je dankbaarheid leert. En daardoor ga je ook zijn poorten binnen. Daardoor zul je ook meer ontvangen als je dankbaar bent. Ik vind altijd, als ik naar Albert zijn gezicht kijk, zie ik altijd een dankbaar persoon. Bijvoorbeeld, misschien heb ik helemaal ongelijk. Nee, Caroline zegt dat het waar is. Dus heb je iets prijzenswaardigs gevonden? Ja. Dat is raar. Ik ben totaal, dus even een zijwegje. Ik ben totaal zonder moederdag grootgebracht. En ik denk er ook nooit aan. En ik moet al 5 jaar achter elkaar op moederdag prediken. Dan moet ik echt bovenaan moederdag zetten, want ik ben het een aantal keer vergeten zelfs. Dat is wel grappig. Terug op Albert komen, ja, dan merk je, die is een, dat is iemand die tevreden is, dankbaar is. Ik kan aan iemands gezicht ook aflezen, geeft een bepaalde rust, geeft een bepaalde... Is altijd alles goed gegaan in het leven, Albert? Nee? Oh, nee, nee. Dus het kan ook als het niet allemaal goed gaat. En heb je daar een geheim voor? Ja. Ja, ja, dat klopt. Dat is een wijze les tussendoor. Als je nog een span moet vormen, zorg in ieder geval, dan staat er een gelijk span. Zorg dat je onder een gelijk juk staat er eigenlijk. Dat je... Nu, dat is geen heel zwaar juk hoor. Het huwelijksjuk is niet zo zwaar. Als sommigen doen. Maar het is de bedoeling dat je onder een juk loopt. Als je die, ik heb in Vietnam veel gezeten, dan heb je die waterbuffels. En die lopen door die rijstvelden. En die lopen naast elkaar. Een gelijk juk. Een gelijke richting op. Nou, als je een partner zoekt. Ook al is het, er hoeft niet altijd een huwelijkspartner, maar kan ook bijvoorbeeld in het bedrijfsleven, kan het ook zijn, als je samen een bedrijf opent. Zorg in ieder geval dat je onder een gelijk juk loopt, of onder dezelfde richting oploopt. Anders gaat dat uit elkaar, of levert dat heel veel problemen op. Dat helpt een heleboel, bedankt Albert. Gelijk span. Filippenzen 4, even kijken, waar is die? Vers 8, die hadden we gelezen. Filippenzen 4, vers 11 tot 13 waren we mee bezig. In elk opzicht en in alles ben ik ingewijd, zowel in verzadigd te zijn als in honger te lijden, zowel in overvloed te hebben als in gebrek. Alle dingen zijn mij mogelijk door Christus die mij kracht geeft. Nou, hier zie je al, dit is het meest misgequote tekstgedeelte in de Pinkstergemeente ongeveer. Hij geeft mij alles door de kracht van Christus. Nee, hij wil je kracht geven om dankbaar te zijn. Maar hij weet dat het moeilijk is. Dat lukt van jezelf, lukt dat niet. Maar hij wil je kracht geven om die dankbare instelling, om die te hebben. De tevredenheidsinstelling, de staat van je hart. Ik wil lezen 1 Thessalonicenzen. 1 Thessalonicense 2 vers 13. En daar staat, daarom danken wij God zonder ophouden, dat u toen u van ons predikte het woord van God hebt ontvangen, het ook aangenomen hebt, niet als een mensenwoord, maar als een godswoord dat ook werkzaam is in u die gelooft. Hier zie je weer, dankbaarheid. Als je Paulus zijn brieven leest, dan spreekt hij steeds, ik kan niet ophouden om te blijven danken over die. Ik kan niet ophouden God te blijven danken voor Urseline. Ik kan niet ophouden God te blijven danken voor Remco, voor Alan. Dat is wat Paulus steeds zegt. Hij brengt mensen in dankbaarheid. Dank God voor Victor. Zou het zijn, hè, als ik elke morgen opstond. Yes, dank u Heer voor Victor. Dat u hem, dat we elkaar mogen kennen. Woo! Ik vind dat altijd zo mooi. Het is een cultuurverschilletje. Ik was met Herman Boon in België. En die demonstreerde even hoe God naar ons kijkt. En daar zag je wat cultuurverschil vanuit Noord-Nederland en België. En hij stond in België en hij zei, ja meneer. Hij ging naar degene die het meest chagrijnig zo te kijken. En hij pakte mij de hand. Ja meneer, ik kan er niks aan doen, maar in de hemel gaan ze. Rekketetetetet, wat hebben we een pret. Lalalala. En net als een cabaretier kan net even een beetje over de grens zo. Heerlijk, was echt magnifiek gewoon. Maar het zou wat zijn, hè? Dat zou de wereld toch veranderen. En ik zelf zou ook veranderen. Dan kom ik terug over de dankbaarheid. Als ik elke morgen, dank u voor Tirza. Woehoe, geweldig dat u zo'n vrouw aan mij gegeven heeft. Geweldig. En ik zit in de auto en ik denk, wat een fantastische vrouw. Ja, dat verandert wat. Dus dat moet ik doen. Dat doe ik nog niet. Maar dat zou ik moeten doen. Ik leef ook in de realiteit namelijk. Eerlijk naar mezelf. Ja, maar wees even eerlijk. Dat verandert de zaak behoorlijk hoor. Je gaat eerst bedenken wat prijzenswaardig is. Je gaat eerst bedenken al wat goed is, wat welluidend is. Als je zo de dag begint. Dag begint met een lied voor u. Nou, dat zijn wat vrolijkere liederen dan in de morgen. Van de goedheid van wat God doet in je leven. En je hart vult zich met dankbaarheid. Kun je er tegenaan. Mensen die zo'n attitude hadden. Jozef bijvoorbeeld. Jozef verkocht door zijn broers. Zijn moeder was overleden toen zijn broertje werd geboren. Op jonge leeftijd verkocht door zijn broers. Vals beschuldigd van aanranding. Daarna nog heeft hij in de gevangenis gezeten. Wordt hij daar nog rot behandeld. Uiteindelijk wordt hij dan toch onderkoning. Komen zijn broers terug. En als je dat verhaal leest, zijn hart verscheurde zich. Scheurde. Omdat hij zag hoe God hem vooruit had gestuurd om zijn familie te redden van de hongersnood. Overal waar hij was, kwam hij bovendrijven. Niet vanwege ellebogenwerk, maar vanwege een instelling van zijn hart. Ik denk dat Jozef daar aardig wat geleerd heeft in die gevangenis. In moeilijke tijden leer je deze dingen. Wat Paulus ook zegt, zowel in overvloed als in armoede, dat je daar leert God je hart, dat hij zich tevreden houdt. Daniël vind ik ook zo'n voorbeeld, zat in het rijk van Babylon zelfs. Als iemand die zijn vertrouwen op de Heere God had gesteld, ongeacht van mensen, hart van tevredenheid, een hart wat met hem leefde. Habakkuk 3 vers 17. Habakkuk, misschien nog nooit van gehoord. Krijg een kindje, noem het Habakkuk en je zult het nooit meer vergeten. Habakkuk 3 vers 17. Vind ik wel, ik heb het lied nu niet bij, maar Aart heeft er een keer een moderne vertaling van gemaakt. Al zal de vijgenboom niet in bloei staan, Habakkuk 3 vers 17. En er zijn geen vruchten aan de wijnstok, Al zal de opbrengst van de olijfboom tegenvallen en zullen de velden geen voedsel voortbrengen, al zal het kleinvee uit de kooi verdwenen zijn en er geen rund in de stallen over zijn, ik zal dan toch in de Heere van vreugde opspringen. Jongen, jongen, jongen. Mij verheugen in de God van mijn heil. De Heer is mijn kracht, hij maakt mijn voeten als die van de hinden en hij doet mij treden op mijn hoogten. Interessant, hij doet mij treden op mijn hoogten. Weet je, Aard heeft hier een keer een moderne versie van gemaakt. We hadden daar een liedje van. En dat ging, al doet mijn printer het niet meer. Al is mijn auto ermee gestopt. Al is mijn koelkast kapot gegaan. Al is mijn bedrijf failliet. Nochtans zal ik, wat staat daar? In de Heere van vreugde opspringen. Nou, dat lukt in West-Europa al niet eens als we blij zijn, opspringen. Maar zelfs in de moeilijke tijden, dat je opspringt van vreugde, om hem, om vol dankbaarheid in de God van je heil, de God van redding betekent dat. Heil betekent redding. Dat is nogal wat, hè? Het loopt niet goed op het werk en toch zal ik opspringen. Laatste woensdag gaf Jolanda een liedje op. Het zit de hele week al in mijn hoofd. Bij Carla ook al. Daarom alleen al zou je naar de kring moeten komen. Dan heb je de hele week liedjes in je hoofd. Oh, daar is die ook, ja. Zingen halleluja in the presence of my enemies. I sing a halleluja louder than the unbelief. Oftewel, ik zing een beetje luider, ik roep een halleluja, groter dan mijn ongeloof. Ik zing een halleluja, ik zing wat luider in de tegenwoordigheid van mijn vijanden. Dat doet denken aan de psalm waar David ook zegt, hij zet een tafel voor de ogen van mijn vijanden, waarop ik zit te eten met God. Hier staat het dan, ik spring op in de tijden waarin het moeilijk gaat. Als het makkelijk gaat, gaan het nog wel. Maar als het moeilijk gaat, ik sta op en ik prijs de Heere. En ik roep tegen mijn ziel, prijs de Heere. En ik sta in de ogen van mijn vijanden en ik prijs hem en ik spring op. En ik zing nog wat luider. Want ik zal roemen in de God van mijn heil. Oh, zoals Daan het af en toe zegt. Het is echt met de tong tussen je tanden hoor. Dat opspringen is in het begin een beetje, kom je niet van de vloer. Moet ik ook nog gaan staan. Nou, lichamelijke houding helpt erbij. Ik zeg altijd op de kring, de meesten weten dat. Kom op, staan, tenzij je echt niet kan lopen. We gaan staan, we gaan een actieve houding aannemen. We gaan hem eren, we gaan hem loven, we gaan hem prijzen. Sing a little louder. In the presence of my enemies. Jongen, wat heb ik een geluid gemaakt. In moeilijkheden. Geleerd. Zo leer je dankbaarheid. De tegenwoordigheid in moeilijke situaties om je stem te verheffen. Ik zing een beetje luider. Ik roep een beetje luider. In de rotzooi. Er is allemaal, er gaat van alles om je heen. En overal is het druk. Maar in mijn auto, ik zing luider. In de tegenwoordigheid van mijn vijanden, ik spring op om de God van mijn heil te eren, te aanbidden, te loven en te prijzen. En ik laat me niet tegenhouden. En daar is de geheime plaats, daar is de plaats. In die auto, in je badkamer, in je tuintje, weet ik waar het is, bij Victor misschien aan de rekstok. Dat is voor mij wat minder relaxed. Halleluja. Ja. We gaan hem eren en aanbidden. En zeker als je in moeilijkheden zit. Het was een droom geweest van Britt ook. In de gemeente. En dat ging, ik zal hem nog een keer voorlezen. Maar een van de dingen die erin stond is, om iets weg te jagen moet er geluid zijn. Ga opstaan. Ga opstaan. Het woord van God proclameren. opspringen van vreugde, hem aanbidden, hem groot maken, dat de dingen van God grotere realiteit zijn dan die andere dingen om je heen. Nogmaals, het poetst de moeilijkheden niet weg. Je zit nog steeds gevangen in het blok, net zoals Paulus en Silas. Maar ze begonnen te zingen voor de Heer. In the presence of my enemies. In de tegenwoordigheid van mijn vijanden. Ik heb iemand bij ons in de kerk, die had een moeilijke baas. En die kwam dan woedend binnen. Ik moest wel lachen hoor. En hij sprak gewoon dan in tongen tegen zijn baas. Ah, vlakbij. Dus die baas kwam. Boom. Santor Carabassa! En zo is het, zei hij dan. En de atmosfeer veranderde op die plaats. Ja, kan je zeggen, wat een onzin. Ja, het is gewoon waar. Niet gelijk kopiëren. Hij wist dat hij dat moest doen. Maar het was een opstaan, een opspringen. In moeilijkheden. In een bepaalde atmosfeer, maar het breekt iets. Ik vond heel mooi wat Tisha een keer deed. Werd geroddeld. Aan tafel, familie uitje. Zou ik nooit vergeten. Ik denk, we waren net bij elkaar, denk ik. Nog niet eens getrouwd. En ze zei, ze stond op, ze zei, ik wil niet dat er de hele tijd over de anderen wordt gesproken. Je kan gewoon over jezelf praten. Ik dacht, zo. Mijn wijfie, om het even op zijn Daans te zeggen. Ja, want dan gaat het, hè. Kinderen voor kinderen zegt, als niemand kijkt, dan telt het niet. Het telt pas echt als iemand ziet. Nou, op zo'n moment kan je van alles denken. Maar als je dat geleerd hebt, dan kun je opstaan. Wie is er alles gaan vasten in moeilijke tijden? Ik ben nu zat. Ik ga vasten. Ik ga eens een avondje God aanbidden. Ik weet. Ik heb wel eens beslissingen genomen. Maar mensen zeggen wel eens, yes, dat altijd van voren. En je gaat God gewoon loven en prijzen. Dat is omdat je een beslissing hebt gemaakt. Dat vind ik nog steeds het mooie verhaal van Roland ook. Je kunt gewoon beslissingen maken. Ik ga van voren en ik ga helemaal uit mijn naad. Want ik ga hem loven en prijzen zoals het in zijn woord staat. En ik zal die vijand over mijn leven zien breken. Een beslissing. Maar als je een beslissing maakt, dan zit er een weg van stappen die je moet volgen. Willem-Jan had besloten om de Vikingrun te gaan lopen. Als je dan 10 jaar niet sport. Ja, dan moet je wel een half jaar van tevoren beginnen. Anders kom je niet aan. Ik wil dat die vijand over mij breekt. Ja, dat betekent dat je je leven moet gaan inrichten en stappen moet gaan nemen, zodat dat ook gebroken wordt over je leven. Ik had een belangst. Ik was heel bang om bedrijven te bellen. En ik wilde daarvan af. Toen ben ik bij een bedrijf voor telefonische verkoop gaan werken. Ja. Alleen voor die reden, niet voor de centen. Elke 2 minuten vette afwijzing aan de telefoon. Elke 2 minuten weer een nieuwe. Je hoopt op een duur dat iemand wat langer iets zegt. Maar weet je, 3 kwart jaar... En deze jongen was wel van zijn belangst af. Wat is je waard? Het start met geloof. Het start met een plaats, daar wil ik naartoe. En dan is het discipline. Vies woord, hè? Ik zal het nog een keer herhalen. Mijn zoon die zit bij hakken en plakken. Groep 2, dus dan gaat dat zo. Discipline. Discipline. Oh, misschien kan je het even voordoen. Ja? Nou, misschien kan je het even voordoen. Kunnen we het onthouden, ja? Doe even hakken en plakken. Dus ik blijf het goed onthouden.
Discipline.
Nou, dat is groep 2. Zo leer je dus hakken en plakken, heet dat. Ik had er ook nog nooit van gehoord, maar wij zitten als gezin. Discipline. En zo komt er verandering in je leven. Ook met dankbaarheid. Het heeft mij, dat is eerlijk, het heeft me 3 jaar gekost. Ik was een heel kritisch iemand. En gefrustreerd. En het heeft mij 3 jaar gekost. Zodat er eerst positieve dingen over iemand komen als ik iemand zie. Dat radartje, er zit hier een machinetje hier van boven en die werkt vrij goed. En die gaat vanzelf in gang, hè? Je hebt bepaalde gewoontes aangeleerd. Maar weet je, je hoeft daar niet mee te blijven leven. Met God, in de kracht van God, kun je die dingen overwinnen. En kun je van een sikkeneurig persoon, kun je een dankbaar persoon worden. Kun je veranderen. Je gedachte, metanoia wordt daar genoemd, wordt vernieuwd door de vernieuwing van je denken. In het Grieks staat daar metanoia, dat is een omkering. Dan word je vernieuwd door de vernieuwing van je denken. Oftewel, ik ga beslissingen maken die andere kant op. Nou, mij kostte dit 3 jaar. Ik hoop dat je het sneller doet. Maar dat is... En dan komt het weer even terug. Maar je houdt vast. En op een duur merk je opeens van, hé, ik ben veranderd. Jij maakt beslissingen, God... Die is het, die om zijnentwille het willen en het werken in u werkt, zegt Filippenzen. Dus oftewel, hij doet ook dingen van binnen. Heeft dat al eens gemerkt? Dat je opeens terugdenkt, tjonge, ik ben veranderd, joh. Ja. Bepaalde dingen in je leven merk je opeens, hé, dat verandert. Er zijn ook bepaalde dingen dat je merkt van, nou, er is nog niet veel veranderd. Ik moet nog maar eens wat beslissingjes nemen. Ja, dat is een samenwerking, hè. Maar het is mogelijk in de kracht... van God. En die veranderingen, die zien er heel praktisch uit. Die zijn niet theoretisch in je hoofd. Dan moet je beslissingen maken, discipline, actie. Dus hoe kan je dat doen? Nou, zoals we daarnet hebben al iets gedaan. Tenminste, ik hoop dat je het gedaan hebt. Een lijstje gemaakt. Hey, waar ben ik dankbaar voor? Voor mijn moeder. Nou, dat is een goed begin. Als je daar heel veel moeite mee hebt, zou het goed zijn om dat lijstje morgen weer eens te lezen. En dat je gaat danken voor je moeder morgenochtend. En dat doe je de dag daarna weer. En de dag daarna weer. Totdat je zelf begint te geloven. Ja... Er zijn een aantal dingen die ik wel wil, maar dat hart dat zit nog niet altijd mee hoor. En ik ga hem danken. En God begint zichzelf, zijn koninkrijk te bouwen in mij en ik verander. Dat is God. God wil ons hart. Nog een tekst lezen, Judas 16. Ze zijn het die morren en klagen over hun lot. Mopperpot, zeg maar. Ja, kijk mij nou, arme ik. Sommigen doen het op een zielige manier, anderen op een zeurigere manier, maar ze klagen over hun lot. Ondankbaar, de ander heeft het altijd beter. Vergelijken zich, als je dat bij jezelf merkt, meestal... Zijn ondankbare, als je ondankbaar bent, vergelijk je je ook steeds met een ander. Dat gaat heel makkelijk. Arme ik. Bij hem gaat het wel. Bij mij gaat het niet. Zieligheid. Je hebt allerlei prachtige vormen ervan. Maar ze zijn zoveel rot. Het is gewoon allemaal rotte vrucht. die naar hun eigen begeerte wandelen. Zo had ik dat nooit gezien, maar als ik ondankbaar ben, eigenlijk begeer ik dan dingen. Ik wil iets wat ik niet heb. Of ik wil iets wat een ander heeft. Oh, Germo die heeft zo'n goed leven. Ik ben niet jaloers hoor. Maar ik wil niet roddelen hoor. Maar weet je, als dat komt, dat wat daarachter komt, dat is wat die ander dus niet wilde. Moet je proberen daartussenin te zeggen. Ik wil niet ontevreden zijn hoor, maar dan moet je eigenlijk zeggen, nou wees dat dan ook niet. Dat komt erna. De vergelijking, je begeert iets, je wilt iets en tegelijkertijd doe je er niks aan. Dat is vaak ondankbaarheid. Hey, ik wil zo'n geweldig gezin als Germo. Ik heb een vriend van mij, die dochters. Maar ik heb wel een geheimenis ontdekt. Die kerel die bidt 2 uur per dag voor zijn kinderen. Oeh. Percentage gebed van Johan voor zijn kinderen. Wel verschil. Niet dat dan garantie is dat het precies hetzelfde gaat. Maar er zitten wel eens geheimenissen achter dingen. Als je met iemand praat. Oh, dat is toch wat doorleefder dan ik had gedacht. Ik ging een keer naar een kerk en daar zat vol met ontevreden mensen. Dat wist ik toen nog niet, ik moest erheen. Ik had een leuk team samengesteld, toen zei God, nee, niet meenemen, afbellen. Dus ik had iedereen afgebeld. Neem Kobi Colijn mee, de moeder van Arno, en Laurens en Dimmen. En nu, Kobi die predikt helemaal nooit, dus, maar ik wist ze moest iets doen. Dus ik zei tegen haar, misschien kun jij wat geïnspireerd geestelijk babbelen. En zij zegt altijd, ja, maar ik kan niet stoppen. Nou, dan zeg ik gewoon, ho, als je moet stoppen. Nou, zo werken we dan samen. Dus ik gaf haar de microfoon en zij begon geïnspireerd geestelijk te babbelen. En ze vertelde over haar leven. En met een dankbaarheid en een vrolijkheid vertelde zij de meest moeilijke situaties. En het werd steeds stiller in dat zaaltje. En zij raakte tijdens het praten gewoon over de dingen van de leven en de glorie van God en de moeilijkheden. Raakte ze helemaal vol van de Heilige Geest. En dat was net het antwoord op dit sikkeneurige zaaltje. Het kan. Het was doorleefd. Als Paulus dit zegt, onder alle omstandigheden, dan is dat doorleefd. Ik heb nooit schipbreuk geleden. Doe ik ook liever niet. We maken allemaal dingen in ons leven mee. En God wil ze gebruiken voor zijn glorie en verlies je dankbaarheid niet. De laatste tekst, 1 Korinthe 10. En mor niet. Morren, dat is een mooi woord hè. Morren, knorren. Vers 10. 1 Korinthe 10 vers 10. En mor niet, zoals ook sommigen van hem gemord hebben en omgekomen zijn door de verderver. Nou, in het volk Israël was er ook gemor en geknor. En er ging een hele generatie ging verloren door gemor en geknor. Ik weet, als ik veel mor en knor. Ja, dat is een beetje varkens. Als ik veel mor en knor, dan gaan de dingen verloren over mijn leven. Daarom zegt God dat ook. Die zegt dat niet omdat hij dan heel boos is. Nee, doe dat nou niet, Johan. Want door al dat gemor en geknor, gaan de dingen verloren in je leven. Gaan de potenties verloren in je leven. 10 vers 10. Al deze dingen nu, Hier is weer zo'n tekst die heel veel gequote wordt, maar het staat speciaal bij dit vers. Al deze dingen zijn hun overkomen als voorbeeld voor ons en ze zijn beschreven tot waarschuwing voor ons over wie het einde van de eeuwen gekomen is. Oftewel, die dingen die het volk van Israël, dat voorbeeld van gemor en geknor, is ons geschreven dat die dingen gebeurd zijn als waarschuwing en als voorbeeld voor ons dat we niet in diezelfde voetsporen zouden gaan. Ik zou je zeggen, voor mij is dit best een weg geweest, maar ik ben toch behoorlijk opgeknapt. Zeg ik het voor mezelf. Door te leren dankbaar te zijn. Om te leren de prijzenswaardige dingen, de goede dingen, de reine dingen, de pure dingen te bedenken. En ik wil je uitdagen deze morgen. Om die weg samen te lopen. Ook al groeit die vijgenboom niet. Ook al zijn er een keer droge jaren. Ook al zijn er moeilijke dingen. Laat je hart zich vullen met dankbaarheid. En laat je niet meeslepen in ondankbaarheid. Laat het gemor en geklaag, laat het stoppen. Ga bedenken wat prijzenswaardig is. Nogmaals, niet om het weg te poetsen. Maar dat de hoofdmoot het eren is. Dat de hoofdmoot is het respect hebben. En daarna kunnen we praten over die andere dingen. Amen. Vraag om te gaan staan. Het is niet een onderwerp waar als ik een hand op je hoofd leg dat er opeens dankbaarheid naar binnen vliegt. Ik heb een luisternummer. Ik wil gewoon dat iedereen stil is. Of meezingt. Dat je nadenkt over je eigen hart. En daar beslissingen in neemt. En na dat nummer, dan mag voor mij de koffie open. Heb je er nog gebed nodig voor ziekte, voor andere dingen, dan kom je daarna gewoon naar voren.